Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 25. En ik lees u daar nog uit voor het laatste gedeelte van vers 11. Daar spreekt het woord, ik beroep mij op de keizer. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op Paulus in hoger beroep. De vorige keer hebben wij nog iets gehoord over Felix, Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, de confrontatie met de boodschap van rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel, de angst die het bij hem oproept, de inbeelding, als ik gelegen de tijd zou bekomen hebben, alsof dat in onze macht is, waaruit blijkt dat een mens, een kerkmens of een heiden, één ding nooit wil of kan aanvaarden, dat zijn zaak verloren is. En altijd nog denkt dat hij ook nog een rol kan spelen in het al of niet toelaten van God in zijn leven. Maar tegelijkertijd hoopte hij dat hij nog een som geld zou krijgen van de vrienden van Paulus en waarom hij hem zou kunnen loslaten. Dat gebeurde wel meer. Het was geen prettig figuur ook om die term, ik hou helemaal niet van die term, maar je zou zeggen, in het algemeen wat de genade betreft, komt hij in de handelingen nou niet zo positief over als mens. Hij hoort nog niet bij die braven waar Luther van spreekt, die je zo hier en daar nog vindt. Ook al is die braafheid geen weg naar de hemel en naar de zaligheid, maar hij hoorde daar ook niet bij. Hij laat Paulus zitten, 2 jaren lang. Er wordt ons over die tijd niet zoveel vermeld, alleen wij weten, ik heb dat al aangehaald, dat Paulus niet, beslist niet, de zwaarste detentie moest ondergaan. Dat hij een stukje vrijheid had. Niet dat hij op borgtocht werd vrijgelaten, maar wel dat hij, geketend aan de soldaat, zich mocht bewegen. Hij mocht lucht, hij mocht eens naar buiten, hij mocht vrienden en vriendinnen ontvangen. Ze mochten hem ook dienen van hun goederen. Wat dat betreft is tegen alle verwachting in duidelijk gebleken dat ook deze letterlijke handicap voor de Heer geen enkele betekenis heeft als het gaat om de verkondiging van de levende Heer die regeert aan de rechterhand van de Vader. En mag het tot een rijke troost zijn dat door alle verdrietelijkheden heen, want ik heb toch de indruk, als je zo maand in maand uit, 2 jaren lang, toch gevangen zit, dat dat heus niet altijd zo leuk is en zo opbeurend. Als je buiten alles hoort gaan, het drukke mensen, gepraat, stormen, regen, de zee, kon je daar goed horen. En jij blijft maar zitten. Maar de Heer heeft dat alles op een wonderbaarlijke manier ten goede gedacht. Zodat er misschien wel 100 lijnen lopen uit de gevangenis, de gevangenschapsperiode in Caesarea, naar diverse plaatsen over de hele wereld. Dat is een bijzonder voorrecht. Valt niet iedereen te beurt dat het zo mag zijn. Daar moet je ook niet op rekening van de mens gaan, maar daar moet je de Heere God voor bedanken als dat mag zijn. Je kan er zelfs naartoe gaan dat je denkt, ja, dat is belangrijk, of dat is een belangrijk persoon, Of dat is een zeer geleerd persoon. Of een zeer goed bekeerd persoon. Maar, kom wel eens wezen, dat je er zeer teleurgesteld en nog akeliger vandaan komt. En dat niet voor een keer, maar misschien wel bij herhaling. Totdat je werkelijk gelooft. Wat is de mens en waarin is hij te achten? Wie hij ook is. Maar deze mens gelooft dat. En die dat nou echt in de praktijk van het leven gelooft. En dat is Gods genade. In de beleving, daar kom je meestal wat opgewekter vandaan. Want daar gaat een impressie van uit dat God zo goed is voor zulke ellendige mensen. Dat de genade zo overvloeiend is voor zulke dwarse mensen. Dat de wijsheid van God zoveel wijzer is dan de mens. Al vinden wij het dwaasheid. En dat heeft de apostel in bijzondere mate mogen ontvangen en beoefenen. En daarom is het ergens voor de kerk, vooral op de kerk in Palestina, ook in Syrië uiteraard, maar laten we zeggen, de kerken waar Paulus niet het grootste deel van zijn leven, of heel weinig, heeft verkeerd, is dat van een zo grote betekenis geweest, dat ze vanuit Caesarea gevoed zijn geworden, onderwezen zijn geworden, en dat weer hebben meegedragen naar de plaats waar de Heer ze had gesteld. En zo heeft God ook dit bijzonder ten goede gedaan. Maar die 2 jaar zijn voorbij. Felix, zijn rol is uitgespeeld. Op een keer is er een opstand gekomen in Caesarea, want ik heb wel gezegd, en dat is waar, Caesarea was een stad die hier door de Romeinen, ja, als hun stad zo'n beetje werd beschouwd, dat was een groot amfitheater, en ja, Herodes hadden er heel wat gepresteerd, en, maar allemaal op Romeinse leest geschoeid, heidenen, die daar heel waren. Maar je had het toch heus wel nog een behoorlijke groep Joden. En een keer is dat fout gelopen. En toen kwam er een opstand. En de Joden die wonnen. Als bevolkingsgroep wonnen ze het van die anderen. En toen heeft Felix het leger erop afgestuurd. En toen werd er een bloedbad aangericht. Vreselijk. Ja, toen was het eind in zicht. Toen werd hij ter verantwoording geroepen. Naar Nero. Voor Nero. De keizer. Die inmiddels keizer was. En ja, de Joden waren er ook bij. Die zijn ook naar Rome gegaan. En die hebben hem beschuldigd. Want die wilden dat hij gestraft zou worden. De dood. Maar doordat zijn broer op dat moment, Pallas, in Rome nogal een vriend van de keizer, nogal invloed had aan het hof, is dat niet gebeurd. Maar ze hebben hem wel een heleboel van zijn gestolen spullen, want hij was ook een dief. Dat merk je uit die losgeldgedachte. En dat hebben ze hem wel afgenomen. En het was met hem afgelopen. Op het ogenblik wilde hij niet te binnen schieten, hoe dat hij nou aan zijn eind gekomen is. Maar hij is in ieder geval aan zijn eind gekomen. Zijn vrouw Drusilla is bij een uitbarsting van de Vesuvius met hun zoon aan het einde van de reis gekomen. Maar goed, hij is in ieder geval toen uit zijn stadhoudersambt ontheven en afgedaan. Zo gaat het in het leven. Ja. Rechtvaardigheid, matigheid, toekomen door wat van de hoge God afvalt, moet. Nou, dan komt Porcius Festus in zijn plaats. Daar is niet zo erg van te zeggen. Er wordt wat gemeld bij Flavius Josephus en hier in de handelingen, maar er is niet zoveel van te zeggen. Als ik dat samen zou vatten, zou ik moeten zeggen, hij was een heel wat, heel wat fijner mens dan Felix. Hij was een degelijke kerel, laat het zo maar noemen. Met gezonde opvattingen in de gewone dingen van het leven. En een man die door sommigen wel als een beetje dommig werd gezien, maar die toch met inzet probeerde zo goed en zo rechtvaardig mogelijk de zaken van de provincie Syrië, Jeruzalem, Judea te behartigen. Hij is daar gekomen en na 3 dagen gaat hij al van Caesarea naar Jeruzalem. Van de stadhoudersstad gaat hij naar de stad van de vader. Dat is niet voor niets dat hij dat doet. Want Jeruzalem heb ik al meerdere malen aangehaald en met bepaalde voorbeelden verduidelijkt. Jeruzalem is, is inderdaad een brandhaard. Een brandpunt, een smeltpunt. Daar komen de fanatici vandaan. Daar zijn de hooggeplaatste mannen van de kerk. Je denkt dan willekeurig aan het Vaticaan. Tenminste, daar dacht ik opeens aan. Vaticaan, misschien dat het nu wat anders geworden is. Hoewel een vos verliest wel zijn haren, zegt het spreekwoord, maar niet zijn streken. Maar dat is ook altijd zo'n concentratiepunt, zo'n brandpunt geweest. Hè? Waar macht, kerk en macht, het aardse en het zogenaamde hemelse, zich hebben verstrengeld. En ik hoef het niet te doen, want het is op zich misschien wel vermoeiend, maar het is tegelijkertijd ook onthutsend als je de geschiedenis van het Vaticaan, van de pausen enzovoort leest. Vreselijk, wat een intriges en wat een politiek. Je zou zeggen, daar is de Verenigde Naties nog niks bij. En dat is al een bij elkaar geraapt zaakje, maar het Vaticaan. Kijk, dat is altijd zo akelig met godsdienst. Ik moest even aan het Vaticaan denken. Toen ik dacht, Festus die gaat zijn opwachting bij de paus maken. Maar het was niet de paus. Het waren de hoge priesters, de mannen van de hoge raad. De synodestad, zou je zeggen, van de kerk. En omdat deze mensen al zo vreselijk moeilijk waren, hadden ze een stukje vrijheid in hun godsdienstige verrichtingen. Felix heeft de zaken ontzettend tegen elkaar uitgespeeld. De Joden die haten hem ergens. Hij heeft ook veel kwaad gedaan. En Festus heeft de moeilijke taak om daar wat aan te doen. Maar jij hebt zijn naam mee. Het woordje Festus, dan denk je aan festialiteiten, aan feestelijke dingen, heeft zijn naam mee te maken. Maar of het nou zo'n feest wordt, dat staat nog te bezien. Hij is in de provincie gekomen, hij gaat na 3 dagen op, 3 dagen al, dat wil zeggen, nou, hij is een ijverig man, hij laat er geen gras overgroeien, naar Jeruzalem. En als hij daar gekomen is, een soort audiëntie geeft hij, dan komen de hoge priesters en de voormannen der Joden, de voornaamste van de Joden, dat zijn mensen als de Sanhedrin, Sadduceeën, hoge priesters en allerlei andere figuren uit dat college, die verschenen voor hem. In vol ornaat. Met de glans en de luister, je zou zeggen de meid erop, als je de paus ziet zitten, zie je ook zoiets, de meid erop, staf in de hand, komen ze binnen. Alleen dit, dat is zo opmerkelijk, hè, als je het goed leest. Ze verschenen voor hem tegen Paulus. Gek dat ene mannetje, dat weegt blijkbaar zwaarder in hun gedachten en overleggingen dan al de andere rampen.
waar het volk door getroffen wordt.
Alle andere problemen waar ze mee zitten. Van die hopeloze, hatelijke sfeer waarin ze leven. Van moord en doodslag. Verraad en omkopen. Gek, ik heb me erover zitten verbaasd. Ik denk, wat moeten ze toch een ontzaglijke haat gehad hebben tegen Paulus. Ik breng persoonlijk dat ook in verband met het feit dat er misschien voortdurend geruchten doorgedrongen zijn dat Paulus actief is al zit hij in de gevangenis. Dat ze zelfs in Jeruzalem ondervinden min of meer of door boodschappers worden bericht van de invloed van de leer die nog onverhinderd daar uit die hoek geleerd wordt. Ja, het komt allemaal zo ontzettend vers over. Zo, net als het, jongens, gauw. Paulus, je hoeft het niet tegen elkaar te zeggen. Waarom gaan we onze opwachting maken bij de landvoogd, bij de stadhouder? Dat hoeven ze helemaal niet, iedereen weet het voor zich. Er is maar één probleem, een echt groot probleem. Dat is die pestleider. Die daar in Caesarea zit. Die de tempel, die de heilige plaats, die de Nazarener volk en de keizer, maar het is ergens allemaal onzin. Want eigenlijk is het die het aangedurfd heeft om de dood te schrijven op ons eigen ik. Die het aandurft om te zeggen dat we allemaal, Joden en heidenen, verdoemelijk zijn voor God. En dat er maar één uitkomst is. Dat is geen opknapbeurt, geen verbetering, maar de aanvaarding van dat oordeel dat zich voltrokken heeft op Golgotha. Wat ze zelf hebben voltrokken. Maar wat ten diepste God heeft voltrokken. Waarbij de meest rechtzinnige godsdienst zulk een schipbreuk heeft geleden dat ze de waarheid van God in ongerechtigheid ten onder hebben gehouden. En de weg verklaard hebben te zijn verraad, ontrouw aan Gods heilige wet. Daar heeft de geschiedenis toe mee moeten werken, op Golgotha, dat God hun en ons alle wind uit de zeilen zou nemen, om ooit nog eens te denken. Wij, rechtzinnige, christelijke, calvinistische mensen. Want de praktijk heeft bewezen. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij stellen. Nou kijk, dan moet je niet zeggen van tjonge, wat zat die haat toch diep. Je moet eerder denken, o God, bekeer me toch tot u. Want als ik er nou eens echt mee te maken krijg, met de waarheid, dan zal het toch een wonder zijn, dat ik me niet voor eeuwig afkeer in haat. Dat is een wonder. Kijk, dat zou beter zijn. Je mag je gerust verwonderen, dat heb ik ook gedaan. Maar ik denk, tjoe, wat zit dat diep? Maar als je dan verder mag denken, zeg ja, maar dat zit ook diep. Alleen een mens moet maar eens in de hoek zitten waar de slagen vallen. Dan blijkt het pas. Meestal komt het niet uit. Maar als het uitkomt, als het erop aankomt, hij of ik, nou, dat is alleen Gods genade. Dat is ook al genade om te bidden, Heere, verlos me van mijn tegenstand en geef dat ik erbij mag blijven, bij uw onuitsprekelijke genade. Want die genade is wel recht bij God en lief, maar ik ben het niet. Ik ben niet zo lief. Dan moet je nagaan. Nou komt die man op audiëntie. Het is een ontzaglijk gespannen tijd. Moord en overvallen en noem maar op. Hè, het gonst ervan. De lucht is ermee bezwangerd. En dan komt die man om zijn entree te maken. Hij vindt zelf dat hij er goed aan doet. Dat doet hij ook goed aan. Politiek gezien is dat een goede zaak. Hij wacht niet te lang. Hij gaat even naar Jeruzalem, of even. Hij gaat er een poosje om kennis te maken. En dat dan die mensen, de voornaamste, allemaal maar met één zaak bezig blijken te zijn. Paulus. Net als Haman. In de omgekeerde zin. Die had het op de Joden voorzien. Maar die zei, ja, het is fijn dat ik zo hoog geklommen ben. Het is fijn dat ik bij de koning uitgenodigd ben. Het is allemaal mooi. Maar wat baat het mij. Zolang die ellendige Jood, die Mordechai, daar in de poort zit. En dat hij niet voor me buigt. Dat is een worm aan mijn geluksboom. Goeie raad is niet duur. Tenminste, daar. Bij die man, die Haman. Want ze zeggen, nou, dat was toch een koud kunstje. Weet je wat je doet? Je maakt een galg. Maak me vast klaar. Een man als u. Staat niks in de weg. Een goed idee. Kijk zo. Zo in een omgekeerde zin. Deze mensen zijn wat afhankelijker. Maar ze denken, die nieuweling, die Festus, die moeten we gelijk doordringen van het feit dat het zou allemaal best gaan met ons en met de regering en met de rust zullen we aardig kunnen bewaren. Hij hoeft niet zo kopschuw te zijn als nieuwe stadhouder. Maar als hij maar één ding in ogenschouw neemt, die man moet weg. Ze bidden hem. Nou moet je nagaan hoe gemeen onze godsdienst in elkaar zit. Want uiteindelijk zijn ze allemaal vervuld met haat tegen de Romeinen. En tegen de Romeinse machthebbers, daar moeten ze niks van hebben. Ze zien rijkhalzend uit naar het moment dat ze werkelijk allemaal in de pan gehakt zouden worden. Als ze ook de macht hadden, dan zouden ze het zeker gedaan hebben. Maar dat alles is godsdienstig geladen. Die honden, die onbesnedenen. Maar als het nou gaat tegen Paulus, of eigenlijk tegen de Heer Jezus Christus, dan kan een mens zich in alle bochten wringen. Dan gaan ze, die Festus, gaan ze bidden met veel eerbetoon en buigzaamheid en ootmoed. Of dat hij alsjeblieft Paulus naar Jeruzalem, want het is eigenlijk toch een zaak waarvan zij overtuigd zijn dat ze daar meer inzicht in hebben als Festus. Het heeft ook met de staat te maken, met de politiek, met de keizer, met het wereldrijk, maar in beginsel is het toch een zaak van de kerk.
Ja, ik denk weer aan Rome. Die link die men heeft gelegd tussen kerk en inquisitie. Kan ook andersom natuurlijk. Maar het gaat om het spel. Kijk, de inquisitie die kun je naast de kerk zetten. Dat is de kerk niet. Dat is gewoon maar een instrumentje van de kerk. Dat is de overheid. Waar we feitelijk boven denken te staan, de kerk. Zeker de Rooms-kerk. Die zijn geschikt om zulke karweitjes op te knappen. Om die ketters uit te roeien. Wij veroordelen ze. Maar we laten het wereldlijk gerecht het vonnis uitvoeren. Hier gaat het allemaal wel in omgekeerde orde. Maar ik bedoel alleen maar dat spel. Of Paulus bij Jeruzalem wil, naar Jeruzalem wil komen. Want het zijn ernstige, dogmatische, leerstellige kwesties te behandelen. Maar ze hebben al lang besloten. Dan zullen we alsnog dat mislukte plan van vroeger. Wie zou dat toch gedaan hebben? Doorgegeven. Weten ze niet. Vast niet. Maar dat mislukte plan van vroeger zullen we alsnog uitvoeren. En aangezien die lage leggers heus wel weer zijn gaan eten, zijn er misschien wel bij die op hun oude dag dat karweitje nog wel willen fixen om dat te vereffenen. Wat ze met eten gezworen hebben. Om niet te eten en hun baard te laten groeien, niet af te snijden, totdat die Paulus dood zou zijn. Hoe diep zit de woede en de haat? Maar, dat pleit voor Festus. Festus is, hij mag dan hier voor het eerst misschien in Jeruzalem zijn, maar het is geen man die toch zo een loopje met zich laat nemen. Doch Festus antwoordde dat Paulus de Caesarea bewaakt werd. Hij zegt, nee heren, dat spijt me, maar hij zit bij mij in de gevangenis, in Caesarea. Hij zal natuurlijk best wel het een en ander gehoord hebben. Maar ik ga binnenkort terug. Als jullie gelegenheid hebben om even de kerk te laten, het altaar, de wet, het werk. Als jullie even gelegenheid hebben om kunnen maken om te komen, dan kun je gelijk mee terug. Of met mij mee. Ik ga terug. Onder geleide. En dan zal ik daar al een zitting openen. Als er iets onbehoorlijks is in deze man, dan kun je hem beschuldigen. Dat pleit voor hem. Het pleit voor hem, voor het Romeinse recht ook, dat, nee, niet zichzelf laten dirigeren in een situatie die eigenlijk niet hoort. Er is in Jeruzalem al het een en ander gebeurd. Er is die brief geweest van Lysias. Ze zijn al met elkaar in het geding geweest. Hij zit nu in Caesarea. Nee, dat niet. Dat pleit voor. Dus, als jullie wat hebben, dan kom je zelf maar. En als hij onder hen niet meer dan 10 dagen... Je kunt ook lezen een dag of 8. 8 à 10 dagen. Had doorgebracht, kwam hij af naar Caesarea. Beneden. En als andere daags op de rechterstoel gezeten zijnde, hij laat er geen gras over groeien, beval hij dat Paulus zou voorgebracht worden. En als hij daar gekomen was, stonden de Joden die van Jeruzalem afgekomen waren rondom hem. Je moet je even trachten voor te stellen. Paulus wordt gehaald, geketend aan de soldaat, wordt in de rechtszaal gebracht en Festus doet het goed. Het moet niet de schijn hebben van een onderontje. Hij trekt zijn toga aan. En hij zit
op de rechterstoel van waaruit het recht gesproken wordt. In Rome, de Romeinse noemen dat ex cathedra. Als de paus vanachter de katheder of vanuit de katheder bepaalde dingen zegt, dan is het goddelijk, dan is het rechtsgeldig, dan kan er niemand iets tegenin brengen. Dan is het waar. Dat is op godsdienstig gebied. Dat is eigenlijk nog erger dan wat hier gebeurt. Dit is gewoon. Geen rommeltje ervan maken. Hij heeft zich dus in zijn kleding gekleed en Paulus wordt voorgebracht. En als Paulus daar is, dan staan de Joden die van Jeruzalem afgekomen waren rondom hem. En dat moet je nou eens proberen je voor te stellen. Er staat dat mannetje, of dat hij van die soldaat losgemaakt is of niet, dat weet ik niet. Normaal niet, want dan bleef hij toch door middel van een ketting aan zo'n soldaat gebonden, om iedere poging tot uitbraak of wat dan ook te voorkomen. En dan, daar staan die Joden, die staan in een kring om hem heen gedrongen. Je denkt onder andere aan de woorden muitgespannen, honden, die zo om een schaap heen staan, weet je wel, te blaffen en te grommen en steeds dichterbij komen, totdat ze hem de keel doorbijten. Daar staan ze. En vele en zware beschuldigingen. Dat beschuldigingen zijn geweest, onder andere, dat hij een pest was, een huichelaar, een lasteraar, een leugenaar, een afvallige, en weet ik wat. En daar hoef je aan te twijfelen. Want die mensen zijn nogal heftig. Nog heftiger dan veel andere volken van het noorden. Maar dan kun je indenken, van aard zijn ze ook al wat. Het is niet voor niks dat ze wel eens zeggen, een jodenkerk, zo schreeuwen door elkaar heen allemaal, van die mensen. Maar je moest indenken wat dat geweest is. Al die verwensingen, en daar staat die man, na 2 jaar gevangenschap, daar staat hij in het midden. Vele zware beschuldigingen tegen Paulus inbrengen. Maar Lucas, die schrijft het er al meteen al bij door de Heilige Geest, die ze niet konden bewijzen. Ze konden het niet bewijzen. En dan vat die Paulus' verantwoording kort samen, denk ik. Paulus zal nog wel wat meer gezegd hebben, dat blijkt wel uit het vervolg van Handelingen 25. Maar hij vat het samen. Hij verantwoordt zich en zegt, ik heb nog tegen de wet der Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets gezonden. Kijk, die vorige, die Tertullus, die advocaat, die had dat van de Joden, van de tempel, had hij achteraan laten komen. Eerst staatsgevaarlijk, dat het op de voorgrond. En dat is op niet veel uitgelopen, of dat ze daarom nu eens inkleden, en dat ze de wet der Joden, de tempel en de keizer. De wet der Joden, dat ze hem daarvan beschuldigen, dat weegt heel zwaar, want een Romeins soldaat mocht een Jood nog niet beledigen zelfs. Dat kon hem zijn leven kosten. Dus in deze tijd van spanningen, ook onder de Joden, tussen de Joden en de Romeinen, is het een zeer gewichtig punt. De wet der Joden. De tempel ook zo, dat heeft ook al doden gekost. Mensenlevens gekost. Omdat elke oneerbiedigheid werd gestraft. Ook door de Romeinen. Omdat ze wisten dat ze zo in vuur en vlam stonden. En dan nog tegen de keizer. Hij brengt ook het rijk, het grote vrederijk van Augustus, Nero, in gevaar. Maar Festus, willende de Joden gunst bewijzen, antwoordde Paulus en zei, wilt ge naar Jeruzalem opgaan en daar voor mij over deze dingen geoordeeld worden? Ja, het valt een beetje tegen. Toch denk ik dat je niet al te zwaar aan moet tillen. Het gaat de verkeerde kant uit. Lijkt het te gaan. Maar je moet ook bedenken dat Festus bevindt zich in een uiterst moeilijke situatie. Hij wil het Romeinse recht zomaar niet te grabbel voeren. Zeker wil hij niet beginnen door een soort knieval voor de Joden te maken.
Want dan is die zo verkocht.
Dat wil ik niet. Aan de andere kant is het hem ontzettend veel aan gelegen om de mensen een klein beetje op zijn hand te krijgen. Want met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Maar hij weet ook, als zich alles dat fanatieke volk zich werkelijk tegen hem keert, onomwonden, ja, dan is het geen doen haast. Het is een van de moeilijkste provincies waar hij nu zit. Dus ik denk dat we niet mogen zeggen dat hij zal wel bedoeld hebben, dan kunnen jullie hem onderweg doodmaken. Vermoorden, die Paulus. Dan ben ik er vanaf. Hij zoekt een middenweg. Hij ziet dat het fanatisme zo groot is, zo groot, dat hij moet iets doen. Om niet tegelijk bij het begin van de kennismaking de sfeer al ten enenmale te bezwaren. Daarom zegt hij, als je de Joden die gunst doet, wil je opgaan naar Jeruzalem? Ik ga mee. Geef me vrij weer. Ik ga mee. Je moet niet denken dat ik jou voor de leden hoor. Dat jou op een stiekem manier me van jou wil ontdoen. Ik probeer nou zijn gedachten te benaderen. Ik doe het alleen om die Joden op een klein beetje het spoor, een klein beetje open te maken, de relatie wat te verbeteren die al zo slecht is. Maar, we gaan er naar u, maar je moet je voor mij daarover horen. Ik heb te lijden. Ik zal erop toezien dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar, hij weet natuurlijk wel wat. Maar hij weet heus niet alles. Misschien denkt de goede man er niet aan dat die haat zo diep zit, dat het enige doel om hem naar Jeruzalem te laten komen is de mogelijkheid tot een moordaanslag. Dat denk je misschien niet eens aan. Dat alleen maar de opzet is. Hij denkt misschien nog aan een theologisch debat. Een twistvraag. Hij weet niet dat het al veel verder is. Er is eigenlijk niet meer te discussiëren. Er is niet. Het is of de naam of niet. Of de levende Heere, of niet, of niks. Dood, ondergang. Dat is intussen, maar dat weet hij niet. Ergens kan hij dat nooit invoelen. Maar Paulus wel. Paulus die geslagen, gestenigd, geschopt, getrapt is, bijna gelinst is, die weet dat wel. En die ziet heel helder. Dat kan de weg niet zijn. Dat is de weg niet. Hij ziet het pas op dit moment wat hij moet doen. Je kunt zeggen, ja, had hij dat niet beter gelijk kunnen doen? Nee. Je kan God de weg niet voorschrijven en bevel geven van het werk van zijn handen. Zo niet. Dat is de tijd niet. Hij heeft daar 2 jaar moeten zijn. Maar nou gebeurt er iets en opeens ziet Paulus het helder voor hem. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. De Heer heeft gezegd, je zult Rome zien. Je zult ook daar van mij getuigen. In het hol van de leeuw. Bij de valse Messias. Daar zul je van mij getuigen. En daarom voelt Paulus opeens heel eerlijk, heel rechtvaardig. Heel goed en zuiver voelt hij aan. Ja, ik sta hier voor de rechterstoel van de keizer. Festus. Je bent een beste man, maar je bent de vertegenwoordiger van de keizer. Die vertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt niet het Sanhedrin of Jeruzalem, maar Rome. Het Rijk. Ik sta voor de rechterstoel van de keizer. Daar moet ik veroordeeld worden. Ik heb de Joden geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer wel weet. Wat hij daar precies mee bedoelt, weet ik niet. Of dat hij al zoveel inlichtingen had, of dat hij gemerkt heeft aan al dat geschreeuw en beschuldigd dat er geen één bewijs bij geleverd wordt. Wat voor een Romein zijn rechter al heel zwak is, daar kom je niet mee klaar. Hoe dan ook, maar Paul, gelijk gij wel weet, wat zal hij gekeken hebben? Wat zal dat kleine mannetje daar niet als zo'n verliezertje, maar in de kracht Gods gestaan hebben? Wat denk je? Geloof het. Gelijk gij wel weet dat hij wel even aangekeken heeft. Want als ik onrecht doe, nu of gedaan heb, of iets des doodswaardigs gedaan heb, dan moet je zien, dan moet je in zijn ogen kijken, die man. Ik weiger niet te stemmen. Zo'n man is die ook nog. Ik hoef geen gratie te hebben. Ik hoef niet naar Rome om mijn zaken goed te praten. Nee, dan weiger ik niet te stemmen. Recht is recht. Maar als er niets is van hetgeen waarvan ze mij beschuldigen, zo is er niemand die mij hun uitgunst kan overgeven. Hier krijgt Festus toch wel een duw. Een behoorlijke duw, dat voel je wel aan. Hoe begrijpelijk ook in zijn situatie, hoe moeilijk het ook voor hem was, maar dat mag voor een rechtgeaarde Romein geen reden zijn om een gevangene die eigenlijk allang losgelaten had moeten worden nog eens naar de leeuwenkuil te sturen. Dat niet. En dan komt het hoge woord van het hoge beroep eruit. Dat zal van nu aan de reis verder gaan bepalen. Ik beroep mij op de keizer. Dat kon niet. Niet zomaar. Niet zo makkelijk. Maar Paulus weet zich in de situatie dat het de enige weg is voor hem. Nu naar Rome. Want als dat verzoek gehonoreerd wordt, dan mogen ze niet lang meer wachten. De eerste, de beste gelegenheid naar Rome. Ik vind het zo mooi, zo eerlijk. Want er staat dan, je kunt wel zeggen, mensen die allemaal zo geestelijk denken, zo, ja, ik beroep me op de keizer, die keizer is ook maar een goddeloos, wat denk je van de kerk? Ik beroep me op de kerk, ik beroep me op een concilie, ik beroep me op de paus, ik beroep me op die of die. Denk je dat je dan zoveel beter zit? Als je dit leest, dan zeg je, nou, ik weet het niet. Momentelijk is in ieder geval het gevaar afgewend. En zou Paulus bescherming vinden onder het vaandel van de keizer? En niet zomaar als een of andere misdadiger uit de weg geruimd worden. Voor Paulus betekent dit ongetwijfeld: ik beroep me op God. Ik doe Gods wil. Door mij te beroepen op de keizer. Zegt hij: hij heeft gezegd, ge zult ook te Rome van mij getuigen. Valt niet fijn. Toen antwoordde Festus als in het zijn raadsmannen. Je moet dat zien als een soort juristen. Juristen die kennis van zaken hadden. Maar die zich even mee terugtrekt. Een beetje gemelen komt het mij voor. Ja, valt niet mee. Om in het openbaar toch te horen. Niemand kan mij uit gunst overgeven in hun handen. Dat is niet prettig. Daarom, hij komt terug. Zijn handlangers hebben gezegd, ja, er is niks tegen te zeggen. Stadhouder, hij heeft zich op de keizer beroepen. Wat moeten we anders? Wat moet u? We zitten ermee. Ja, maar wat moet er schrijven? Ja, dat weten we nog niet. Daar zullen we ons al beraden. Want ze moest natuurlijk wel degelijk een brief bij. Hoe de zaak stond. Het was geen beroep op gratie. maar oprecht. En wat moet je dan doen? Hier letten we het ook niet. Je kan die man toch niet altijd hier laten zitten? En het schijnt een gewichtig geval te wezen voor de Joden. Zo komt hij terug. Heb je op de keizer beroepen? Meen je dat? We zullen tot de keizer gaan. Zou je niet meevallen? Je moet niet denken dat het zo... Maar het hoge woord is eruit. Paulus zit nu, staat nu onder en in hoger beroep de keizer. Wat gaat dat allemaal wonderlijk? We gaan naar huis. Maar wat is Gods werking daardoorheen toch hoog geducht? Het lijkt een reeks toevalligheden. Maar je moet eens bedenken dat God daar nou boven staat. Nou gaat de weg weer open. Van de gevangenis. De poorten gaan open. Nou gaat de laatste etappe beginnen. Nou gaat een man al op leeftijd gekomen. Al een beetje krom. Als gevangene naar Rome. Maar, ondanks alles, een gevangene van God, van Jezus Christus. Je zou je af kunnen vragen, moet het er nou zo langs? Wat is zijn werking? Hoge deugd. Maar ook... Wat zien wij toch moeilijk en moeizaam. Dat we uit onszelf in onze blindheid niet herkennen. Dat God bezig is. Mensen. Via Jeruzalem, via Rome, Amsterdam, Hilversum. Mensen te sturen op zijn weg naar het Jeruzalem dat vrij is. Amen.